glas water, Johan. Het is een beetje droog weer vandaag, dus we moeten wel gesmeerd blijven. Soms niet waarom je bij een bepaalde tekst bepaald wordt. En ik zal u zeggen hoe dat komt. Dat komt omdat we een nieuwe dokter hebben in Annapolona en die heet Wouter Breebaard. En toen moest ik, dat is een naam die bij heel weinig voorkomt, hè, Wouter. Ja, ik denk dan terug aan mijn eigen broer die toen ik 14 was overleden is. En toen speelde deze psalm ook een belangrijke rol bij de woorden die mijn vader sprak bij het graf. Dus ik denk dat zo de link gelegd is naar dat ik bepaald werd bij psalm 23. Waar ik mee wil zeggen is dat ten eerste, ja, moet ik eerst zeggen, we leven in een tijd van enorme onzekerheid. Er gebeuren zoveel dingen vandaag de dag. U zult waarschijnlijk ook wel af en toe het NOS-journaal volgen, maar nee, dat is prima. Maar ik wil zeggen, nog beter is het om bijvoorbeeld Jaap te volgen of Amir of andere alternatieve kanalen die ons goed bijhouden wat er gebeurt allemaal in de wereld. Want er wordt je dikwijls een heel vals en verkeerd beeld voorgesteld hoe de zaken in elkaar zitten in deze wereld. En daarbij is het goed om alert te zijn, wakker te zijn, goed op te letten wat er gebeurt. De komende maanden wordt gewoon enorm spannend. Wat gaat er in Amerika gebeuren? Welke president komt er? Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het zijn allemaal dingen die ons zouden kunnen verontrusten. Maar, we lazen laatste handelingen 7, ik haal het nu maar even aan. Dat is de reden van Stefanus. En dan zegt Stefanus dat, dat ging dan over Mozes, toen de 40 jaren vervuld waren. Nou, dat. Toen keek hij om naar zijn volk. En dan staat hij weer later, toen de 40 jaar, nog weer 40 jaren vervuld waren, kwam hij weer terug, hè, Mozes, vanuit Midian, om het maar zo te zeggen. En daar zit een gedachte achter voor mij, alles komt op Gods tijd. Wij hebben daar verder helemaal geen invloed op. Zijn plannen staan vast en de Heer bepaalt wanneer dingen tot ontplooiing komen of uitgerold worden. Maar het is op zijn tijd. Ik noem nou het woordje uitrollen. Dan moet ik denken aan, wij hebben zo'n Bijbel. Maar vroeger hadden ze de Bijbel in de vorm van een boekrol. En daar werd gewoon, er werd de geschiedenis uitgerold. En dat is wat ook, ik denk dat we een hele spannende herfst en winter en voorjaar gaan krijgen. Wat betreft dat dingen uitgerold worden. Wat we zien aan alle tekenen van de tijd, ja, dat er gewoon niet veel tijd meer over is. En dat Gods plannen vervuld gaan worden. En dat alle schaakstukken weer op het bord zijn geplaatst. En dat de Heer zijn plan gaat volvoeren. En wat is het dan mooi om dan Gods woord te hebben en ook te weten dat Hij doet alles op zijn tijd. Wat ik nog over Psalm 23 als inleiding nog zou willen zeggen is dat tussen mijn 14e en mijn 19e was een hele moeilijke tijd. Broer overleden, we zaten aan tafel. Pa dacht anders over de zaken als mijn moeder, om het maar zo te zeggen. Ma was meer overgegeven in de dingen. Dat waren hele moeilijke tijden om samen te eten. Maar ik weet wel, en dat vind ik het mooie om dit ook te vertellen als getuigenis, dat één ding was zeker, de Heer laat je nooit los. Als Hij een goed werk in je wil beginnen. Ik was nog niet tot bekering gekomen, maar ik kon aan alle kanten merken dat de Heer eigenlijk steeds meer weer je wees op de goede dingen. Op Gods woord en op het Bijbel lezen en op de situatie in de wereld. En dat je dan op je 19e tot geloof komt. Dat is natuurlijk een stap die je zelf maakt. Maar ik heb het heel vaak ervaren als dat het onvermijdelijk was. Omdat de Heer zo aan je hart trok en van zoveel kanten kwamen de getuigenissen en mensen op je pad die net tot geloof waren gekomen, dat je eigenlijk niet anders kon dan je overgeven aan de Heer. En daarbij moest ik nog denken, voordat we naar Psalm 23 toe gaan, jullie kennen de geschiedenis wel van Zacchaeus. Maar wie was er nou in feite, wie zocht er nou in die geschiedenis? We gaan het niet lezen, want dat duurt even te lang, maar wie zocht er nou in die geschiedenis? Ja, ja. Eerst staat er dat Zacchaeus klom in de boom om Jezus te zien. Hij zocht Jezus te zien. En dan eindigt dat pericoopje van met Zacchaeus. Daar staat er. En de zoon des mensen is gekomen om te zoeken wat verloren is op aard. En dan merk je dat die twee bij elkaar komen. Wij zoeken, maar dan blijkt eigenlijk achteraf blijkt dat de Heer zelf al aan het zoeken was. En dat is dat is iets heel kostbaars. Als je dat mag zien in je leven en dat mag ervaren. Dat je soms na jaren weer mensen ontmoet die ook op hetzelfde spoor zitten. Maar dat is Gods rijke liefde. En dat wou ik ook eigenlijk zeggen met dat ik ook nu dat we Psalm 23 gaan lezen. Dat in ieder geval dat we mogen weten, de Heer is een goede herder. En hij zorgt en hij zoekt. En we leven vandaag gelukkig nog in de tijd van de genade, het welbehagen des Heren, dat hij nog zoekt. En dat is mooi, we mogen het ook op straat doen. Mensen aanspreken, zoeken. Misschien dat er één is die nog die handreiking van de Heer ook grijpt. En dat is een machtig mooi werk om te mogen doen. We gaan eerst lezen. Psalm 23. Het is een psalm van David. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook door een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Ja, dat is heel mooi wat David hier zegt. En natuurlijk, er gaat hier een psalm aan vooraf. En er komt natuurlijk een psalm hierna. En deze, ze zijn heel mooi in die juiste volgorde ook geschreven. En je zou kunnen zeggen dat voordat Psalm 23 komt, is Psalm 22 van ontzettend belangrijke psalm. Want die psalm die geeft aan het fundament waarop we mogen staan. En dan lees ik toch een paar versen uit Psalm 22 om dat te laten zien. Dat daar al het fundament gelegd is van waar we op kunnen staan. Er staat in vers 1 een psalm van David voor de opperzangmeester. Mooi, hè? Dat woordje opperzangmeester betekent eigenlijk voor dat wat hoog is. Dat woordje opper betekent het is gericht naar de hemel toe. En dat is heel mooi. Op de Ayalet Hashachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen? Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. We weten dat de Heer Jezus deze woorden gesproken heeft op het kruis van Golgotha. Om te laten zien dat hij alleen deze weg moest gaan. Voor ons is de Heer Jezus deze weg gegaan. Wij konden deze weg niet gaan, maar hij ging deze weg in onze plaats. En de Bijbel spreekt over het losserschap. Dat is natuurlijk een heel apart onderwerp. Maar hij was losser, maar hij was ook verlosser. Hij was rijk genoeg om ons allemaal vrij te kopen, maar wel door de dood heen. En een losser moest rijk genoeg zijn om een familieverwant vrij te kopen, om het maar heel kort te zeggen. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft ons vrijgekocht. Hij heeft ons verlost van de zonde, van de dood, van de wet. En hij heeft daarmee een fundament gelegd. Je zou kunnen zeggen, dit is het voorbereidende werk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Wat nodig was om alles wat later komt nog te vervullen. Er moest eerst een fundament gelegd worden. Er moest eerst de zonde verzoend worden. Er moest eerst de wet vervuld worden. Noem maar op alle dingen die nodig waren om ons in het reine te brengen met de Heere God. En het fundament is gelegd. Daar was zijn eerste komst. Zijn komst van het allergrootste belang. Maar zijn eerste komst legt het fundament voor zijn wederkomst. Dat is heel belangrijk om te weten. Er hoeft niks meer te gebeuren voor de Heer om alles wat nog in de toekomst moet gebeuren, om dat te vervullen. Alleen de tijd. Het moet Gods tijd zijn, wat we net ook lazen van Mozes. Maar alles is vervuld. Toen de Heer Jezus zei, het is volbracht, toen was het volbracht. En in principe zou de Heer nu, in deze tijd, vandaag, op dit moment, zo zijn koninkrijk kunnen openbaren aan deze wereld. Want er is niks meer wat nog gebeuren moet. Maar het is Gods tijd nog niet. Het is wachten op zijn tijd. We weten wel dat door zijn eerste komst, ik vind het toch goed om dat te zeggen, niet dat het onderwerp van vanavond is, maar toch goed om te weten, dat toch dat wat in het Oude Testament verwacht werd, was het koninkrijk. Het koninkrijk des Heren. Of Gods koninkrijk, wat allemaal beloofd wordt in Jesaja, Jeremia. Nou, is dat, ja, dat wordt een klein beetje moeilijk, maar is dat koninkrijk gekomen, ja of nee? Het koninkrijk is gekomen, want het was beloofd. En de koning was daar, de Heer Jezus heeft gezegd, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. En hij is de koning, hij is de Heer boven alles, zoals ook Filippenzen 2 zegt. En het koninkrijk is gekomen, dat was beloofd, maar het koninkrijk is nog niet geopenbaard. En wij hoeven dat koninkrijk ook niet zelf te openbaren. Hij zal dat doen op zijn tijd. Als de tijd rijp is, zeg maar als die 40 jaar van Mozes of als die 2000 jaar, hoe we dat ook noemen, als de tijd Gods vervuld is, dan wordt het koninkrijk op deze wereld geopenbaard. Dat hoeven u en ik niet te doen. Wij hebben nu deel aan een koninkrijk, maar dat koninkrijk dat is verborgen in de hemel, in Christus, bij God. Er staat in Colossenzen 1, geloof ik. Wij zijn, nou, ik moet het even opzoeken, anders zeg ik het verkeerd. Colossenzen 1. Ik ga het toch even lezen, want het is een hele mooie tekst over de overwinning van de Heer Jezus Christus. Het gaat dan over het koninkrijk. We zijn overgezet tot het koninkrijk van zijn liefde. En waar staat dat? Even kijken hoor. Ja, dankjewel. Daar staat zo mooi. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wij zijn overgezet als we gelovig zijn, maken we deel uit van het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Nou, waar is de Zoon? Die is in de hemel. Wij zijn ook hemelburgers. Wij hebben eigenlijk deel aan hemelse dingen. Zoals we vanavond hier zijn, is eigenlijk dat wat we zien, is eigenlijk niet de realiteit. De realiteit is veel meer dat we deel uitmaken van een koninkrijk wat in de hemel is. Het is nog verborgen. Het is nog niet te zien hier op aarde. Sommige mensen proberen het heel krampachtig dat zichtbaar te maken. Dat hoeft niet. Dat koninkrijk komt op Gods tijd. Maar wij zijn nu in dat koninkrijk. We zijn overgegaan van de duisternis in het licht. Maar in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat zijn dingen die heel moeilijk zijn te begrijpen. Maar het is wel een realiteit. Zoals we hier bij elkaar zijn, maken we deel uit van dat koninkrijk. Wat straks geopenbaard zal worden. En tot die tijd, nou ja, daar ga ik zo over vertellen. Want we gaan eerst terug naar de psalm. Dus dat is psalm 22. Alle voorbereiding is gedaan door de Heer Jezus Christus. Dat koninkrijk heeft een koning, het is verborgen. Maar hoofdstuk 24 is na hoofdstuk 23. En dat spreekt over de toekomst. En dat wou ik toch even voor het perspectief ook een stukje van lezen. Dat is psalm 24. Lezen we vanaf vers 7. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren. Opdat de koning der ere ingaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen, die is de koning der ere. Dat is wat de toekomst, als het koninkrijk geopenbaard wordt, te beginnen bij Jeruzalem. Dan zal de koning ook ingaan door deze poorten der ere, zoals het genoemd wordt, eeuwige deuren. En dat is eigenlijk wat ons wacht. En wij leven in die tussentijd tussen Psalm 22 en tussen Psalm 24. We weten dat komt. We hopen dat het binnen afzienbare tijd zal komen dat de Heer Jezus zich gaat openbaren. Dat het gebeurt is zeker. Maar we hopen dat het heel snel gebeurt natuurlijk. En daartussen, Psalm 23, is eigenlijk dat wat echt voor ons is. Om het maar zo te zeggen. Waaruit wij kunnen leven. Wij zien uit naar de toekomst. En tegelijkertijd staan we op het fundament van het verleden. Wij staan op het fundament van de Heer Jezus Christus. Dat geeft ons de zekerheid en de kracht en ook de hoop. We zijn een levende hoop om uit te zien naar zijn toekomst. Dus dat is Psalm 24. Op Gods tijd komt zijn kroning. Ik wil nog even terug, voordat we het verder gaan met Psalm 23, wil ik toch iets zeggen over dat begrip het lam. Want in Jesaja 53 wordt er ook over gesproken. En dan zie je dat op een verborgen wijze al gesproken wordt over de komst van de Heer Jezus Christus. Jesaja 53, vanaf vers 6. 53 vers 6. Ja, we deden een keer een quiz op zondagavond, waren we bij ons, waren allemaal kinderen op de camping. Die kwam er in de samenkomst en nou, vind ik het wel leuk om iets aparts voor hun te doen. Dus toen hadden we een spelletje gedaan van nou, we gaan opzoeken wat er in de Bijbel gesproken wordt over de Heer Jezus Christus. Maar dan aan de hand van dieren. Nou, het was wel leuk. Lisa is 10 jaar oud, een Duits meisje. Het eerste wat ze zegt is het lam. Het lam. De Heer Jezus is een lam of een schaap. En zo hadden we een heel rijtje van dieren die spreken over dat zijn uitbeelding zijn van de Heer Jezus Christus. Nou, hier staat in Jesaja 53 zo mooi in vers 6. Wij van nature, wij dwaalden allen als schapen. Wij keren ons en ieder naar zijn weg. Doch de Heer heeft onze ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Dat zijn we van nature. Wij zijn van die schapen. Wij lopen maar overal in het wild rond. We moeten natuurlijk wel even bedenken dat het niet zo is als in Andijk en in Nederland, dat er overal hekken staan. Dat is van nature. In Israël was dat niet zo. Liepen vrij rond. En hier staat, die schapen gingen allemaal hun eigen weg. Ze hadden geen leiding. Ze hadden geen benul waar ze heen moesten. Iedereen ging maar een kant uit. En dat was een boze weg, zoals de Bijbel dat zegt. Dat was een ongerechtigheid. Maar er staat er, zo treffend, wij dwaalden allen naar schapen. Maar dan wordt er in vers 7 gesproken. Toen deze geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Zie je dat je hier al zo'n prachtige heenwijzing ziet van dat de Heer Jezus zou komen. Dat hij de plaats zou innemen van al die schapen die allemaal hun eigen weg maar gingen. En in ongerechtigheid leefde. In de zin van dat we niet op Gods weg gaan, maar onze eigen weg gaan. En dat is altijd dus een ongerecht of een kromme weg, om het zo te zeggen. En dan wordt de Heer Jezus, wordt hij het schaap of wordt hij het lam. Om in onze plaats deze ongerechtigheid te dragen. En zo ook een voorbeeld voor ons te worden, hoe wij op de rechte weg kunnen gaan. Want dat is de andere kant. De Heer Jezus is deze weg voor ons gegaan. Maar tegelijkertijd leert hij ons ook hoe wij ook die weg zouden gaan naar Gods welbehagen. Want er wordt ook gezegd, bijvoorbeeld in Petrus. Petrus zegt, ga nou in de voetsporen van de Heer Jezus Christus. Ga nou, druk nou zijn voetsporen, geloof ik, staat er letterlijk. En dat is ook wat hier naar voren komt. De Heer Jezus heeft onze plaats ingenomen, maar tegelijkertijd ons ook een voorbeeld gegeven hoe wij onze weg kunnen gaan in deze wereld. Nou, zo mooi, dat is Jesaja 53, vers 6 en 7. Hij verloste ons en hij liet ons de weg zien die wij moeten gaan. Kijk, ja, ik weet niet wie in Roemenië geweest is. Waarschijnlijk wel aardig wat mensen zijn in Roemenië geweest. Maar als je daar een grote kudde ziet van schapen, dan is het frappant dat de herder zelf is gehuld in het kleed van een schaap. Nou, niet één of drie of vier kleden, die zijn aan elkaar genaaid. En het is, als je zo van een afstand ziet, dan denk je, nou, dat is wel een heel groot schaap. Maar dan blijkt het de herder te zijn. Dat is echt heel apart, hoor. We hebben het verschillende keren gezien. En dan denk je, ja, dat is zo'n mooie Bijbelse symbolische betekenis. Dat de herder was eerst een schaap. De herder was eerst dat lam wat geslacht is. En je vindt dat de Heer Jezus die geweldige, eervolle betekenis van het lam de hele Bijbel door blijft dragen tot en met het boek Openbaring. Want in het boek Openbaring wordt hij genoemd het lam staande als geslacht. Mooi is dat, hè? We zullen altijd herinneren, ook in de eeuwigheden die nog komen, hoe je dat ook uit wil drukken, dat wat de Heer Jezus gedaan heeft. Want het is het lam staande als geslacht. En we zullen aan zijn handen zien en aan zijn voeten zien. Of in ieder geval, we zullen het weten wat hij gedaan heeft op aarde. En hoe hij voor ons de weg tot verlossing is gegaan. Ik vind het ook wel mooi, als je praat over David, om nou zomaar even een zijlijn te maken. David was natuurlijk ook een herder. Maar uiteindelijk werd de herder een koning. Mooi is dat. En zo is het ook met de Heer Jezus. In de hoogste instantie gaat het altijd over hem. Hij is het lam. Hij is dat schaap. En doordat hij die weg gegaan is, werd hij de koning der koningen en de Heer der heren. En alles draait om hem. Ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is in ons leven. Dat we dat leren, dat het niet om ons gaat. En dat klinkt een beetje negatief, maar ik geloof wel dat het goed is om dat vast te houden. Maar dat het gaat om de Heer Jezus Christus, om hem, om zijn heerlijkheid. Dus dat is heel belangrijk. Wat kunnen we leren van, als we praten over de Heer Jezus en over dat woord? Hij luisterde naar het woord. Kijk, als wij in zijn voetsporen mogen gaan, we gaan het straks ook zo lezen. Als wij in zijn voetsporen mogen treden, dan is het heel belangrijk dat we luisteren naar het woord. Dat we niet onze eigen wegen bedenken, maar dat we gewoon doen wat het woord zegt. Ik moet ineens denken aan Prediker 3. Zal ik dat voorlezen? Prediker 3, vers 17. Dat is een tekst, dat was voor mij gewoon een complete verrassing. Wat daar stond. Maar zo'n rake en sterke opmerking van ja, de wijste man die er ooit geweest is, van Salomo. Prediker, of is het Prediker 4? Sorry, het zal. Prediker 4, vers 17. Daar staat, zegt de prediker, wijze man, bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. Wees liever nabij om te horen dan om het slachtoffer der zotten te geven, want ze weten niet dat zij kwaad doen. Als ik vraag misschien aan u, wie heeft ooit deze tekst gelezen? Nou, ik denk het niet. Voor mij was het ook complete verrassing, deze tekst. Maar hier staat gewoon, als we tot het huis des Heren gaan, als we willen leven met de Heer, bewaar uw voet, als we tot het huis Gods gaan, wees liever nabij om te horen. Dat is mooi. Als we tot het huis Gods gaan, als we de Bijbel lezen, als we de Heer zoeken, dat is belangrijk om te horen. En geen, ja, het staat hier een heel sterk woord, geen slachtoffer der zotten te brengen. Dus dat je niet iets doet wat gewoon dwaas is. Maar het is beter te luisteren. En ik zeg dat vaak. Ook tegen, ook tegen gewoon in het gewone leven. Hè? Als jij naar school gaat, als wij vroeger naar Meester Faust gingen. Waarschijnlijk heel wat die naar Meester Faust zijn geweest. Maar de Meester Faust had maar één verlangen. Dat iedereen naar hem luisterde. Dat is het enige wat hij wou. Hij wou, voor de rest maakte hem niks uit. Als we maar luisterden en aannamen wat hij zei. Als hij ons leerde, 3 keer 3 is 9 of 2 en 2 is 4. Ja, als je dan gaat zeggen van dat kan niet of dat bewijst het maar. Ja, dan leer je niks. Dan leer je niks en dan begrijp je niks. En op het hoogste niveau gaat het voor ons om het woord van God. We kunnen offers brengen bij het leven. Zotte offers soms. wat belangrijker is, luisteren naar Gods woord. En gewoon doen wat Gods woord zegt. En dan zijn we voor de Heer aangenaam. En dat zijn soms hele moeilijke dingen. Dat we niet weten... hoe zou ik dat zeggen? Het is soms heel moeilijk om dingen te volgen. Maar dat gaan we zo aan de hand van vers 1 ook lezen. Dat komt zo. Goed, dus de Heer was ook luisteren naar het woord. Trouw zijn aan het woord van God. De vijand bestrijden met het woord van God. En niet zeggen van zus of zo. Nee, het woord zegt. Ik denk altijd aan Billy Graham. The Bible says. En dan moet de duivel wegvlieden. We zijn afhankelijk van onze hemelse vader. En we leven doelgericht en onbevreesd. We weten waar we heen gaan. Dat einddoel, dat weten we waar we heen gaan. Daar zijn we ten volle van overtuigd. En daar passen we heel ons leven op aan. Dat noem je doelgericht leven. Je hebt een doel in het oog. Paulus zegt ook, ik jaag naar de prijs der roeping Gods. En dat is wat ons leven eigenlijk zou moeten bepalen. Nou, we treden in zijn voetsporen. Nou, hier zegt David in Psalm 23. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Ja, dat zijn wel hele grote woorden, hè? Als je dat zegt. Mij zal niets ontbreken. Ik denk, als we de duivel alle wapens uit handen willen slaan, dan moeten we gewoon zeggen, ja, mij zal niets ontbreken. Ik heb alles in de Heer Jezus Christus. Ik heb alles in Gods woord. Ik heb alles in Hem geworden. Hij is mij wijsheid geworden van God. Hij is mij rechtvaardigheid, verlossing. Al die dingen die ook in de Korinthebrief staan. Maar als wij zeggen met de hand op Gods woord, Hij is mij genoeg. Ja, dan zal ik zeggen, dan zijn al heel wat aanvallen die op ons af kunnen komen. Die zijn verdwenen. Want de duivel werkt altijd in ons als we een bepaalde nood hebben of hebben een bepaalde leegte en we willen dat opvullen. En dan komt hij wel met een alternatief en dan komt hij wel met een bepaald iets. Als jij jong bent en wil je een meisje trouwen bijvoorbeeld. Ja, maar ik wil een meisje, ik wil een gezin. Ja, als dat heel je leven is bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat je makkelijk een compromis sluit en zegt van ja, nou, ze is eigenlijk nog niet gelovig, maar ja, ik trouw ermee, ik hou van haar en ik ga heel veel voor haar bidden. Dat zijn die slachtoffers waarschijnlijk. Ik ga heel veel voor haar bidden en dan komt het wel goed. Nee, dan komt het vaak niet goed. Meestal komt het niet goed. De Heer zegt, geen ongelijk juk aangaan, geen ongelijk span. Zoek nou degene die ook mij wil dienen. En dat is geloof ik luisteren naar Gods woord. Gewoon wachten op Gods tijd. En misschien dat het dan langer duurt. Misschien dat het wel nooit gebeurt. Maar dat is dan beter dan dat je de verkeerde keus maakt. Ik heb dat zo veel gezien ook om me heen. Dat verkeerde keus maken en dan maar doorgaan en maar vechten en maar strijden. Het was een huwelijk van alleen maar strijd en moeite en pijn. En geen tijd om de Heer te dienen. Maar wat is het goed dat we mogen zeggen van ja, mij ontbreekt niets. Dan moet ik even denken aan een verhaal. Nou, dat moet ik eigenlijk ook later vertellen, maar dat kan ik nou eerst wel vertellen. Dat gaat over een zekere Dimitri. Heb je er wel eens van gehoord? Dat is in Rusland gebeurd in de jaren, begin jaren 80 geloof ik. Dimitri woonde in een heel klein dorpje. Was een gelovige met zijn gezin. Maar ja, hij kon niet naar de gemeente toe, want dat was 3 dagen lopen voordat hij zeg maar bij een gemeente kon komen. Dus hij denkt, nou, ik ga in mijn eigen huis beginnen met de gemeente, met mijn kinderen, met mijn vrouw en kinderen. Nou, er kwam al heel gauw wat meer gezinnen bij die ook de Heer gingen dienen. En dat werd een hele vrij grote gemeente en ook luid en zo zingen, want het zou echt van zingen, die Russen. Dus dat klonk net zoals hier naar buiten. Nou, de buren hoorden dat en de politie kwam erbij. Hij werd gearresteerd en hij moest naar de gevangenis omdat hij tegen de communistische staat iets had gedaan in hun ogen. Toen kwam hij in de gevangenis en daar heb hij 17 jaar gezeten. Dat zeg ik op voorhand. 17 jaar heb hij daar gezeten. Hij dacht de eerste dag, hoe overleef ik dat? Hoe overleef ik dat te midden, moet ik ook zeggen, te midden van 1500 criminelen. Want er was geen één broeder daar in de gevangenis. Alleen maar criminelen. En toen dacht hij van, ja, ik heb van mijn vader geleerd. Je moet vaste tijden ergens voor hebben. Dus hij zegt, nou, als ik opsta, moet om 7 uur moeten weten of zo, dan ga ik eerst een lied zingen voor de Heer. Dus hij ging dan met het gezicht naar het oosten. zijn handen omhoog en dan zong je een lied voor de Heer Jezus. Zo een blij lied van, ja, de dag komt en ik wil u aanbidden, ik wil u volgen. Nou, hij werd natuurlijk, van alles werd er naar hem toegesmeten. Allerlei smerigheid en noem maar op, maar naar verlieverlee werd het minder. En hij had ook de gewoonte, als hij een potloodje of papier had gevonden, schreef hij tekst op die hij herinnerde van Gods woord. En plakte dat op de natte betonwand, het was een beetje nat, dat bleef goed plakken. En daar had hij ook allemaal teksten. Nou, de cipier nam dat steeds weg. En nou ja, hij ging ermee door. Ja, als hij weer een papier had of potloden, schreef hij weer tekst op en liederen enzovoort enzovoort. Na verloop van tijd, die cipier werd het zo zat. Die zegt, over 2 dagen dan word je geëxecuteerd. Ik ben het gewoon zat wat je nu doet en we zullen je doodschieten. Een dag voordat hij zou worden geëxecuteerd, toen kwam die cipier bij en die zegt, ja, heb je het al gehoord? Je vrouw en je kinderen zijn doodgeschoten door de communistische politie. Dus je hebt geen vrouw en kinderen meer. Nou, hij was zo daardoor zo. Eigenlijk raakte hij in depressie dat hij bereid was om een papier te ondertekenen van ik ben geen gelovige meer. Maar toen in de nacht ging hij in gebed. En toen zag hij in het gebed, zag hij zijn vrouw en kinderen die wel leefden. En die blij waren en die voor hem baden. En het was, hij zegt, ja, ze hebben me volgelogen. Dus de volgende dag zegt hij tegen die cipier, je kan zeggen wat je wil, mijn vrouw en kinderen leven nog. En ik ga de weg die ik moet gaan. Nou, die cipier neemt hem mee en die wil hem dus naar de executieruimte brengen. En dan horen ze 1500 criminelen dat lied van hem zingen. 1500! Hij zegt, ik heb nog nooit zo'n mooie hemelse engelenkoor gehoord als van 1500 criminelen die Gods woord en die de lof bracht aan de Heer Jezus Christus. Nou, die cipier zegt, ja, maar hij zegt, waarom doen ze dat? Hij zegt, wie ben je? Hij zegt, ik ben een zoon van de levende God. En dat is Jezus Christus. Hij draaide om. Terug naar zijn cel. Met 1 maand was hij vrij. 17 jaar in de gevangenis. En nu door deze. Daarom zeg ik het er ook bij. Het is niet, we moeten dat niet bagatelliseren. Maar er gebeuren nog hele grote wonderen. Als we echt in de nood zijn, als we het niet meer zien zitten, als we er doorheen zijn en we richten ons echt tot de Heer Jezus Christus, dan geeft Hij ons antwoord. En dan komt Hij heel dicht bij ons om ons ook te verlossen van de nood. David zegt hier, mij zal niets ontbreken. En ik denk dat hij ook dat ook een persoonlijk getuigenis is geweest van hem, want we hebben natuurlijk van hem het verhaal hoe hij met Bathseba de fout in is gegaan. Omdat hij dingen zag waarvan hij dacht, dat ontbrak wel aan mijn leven. En dat heb ik nog wel nodig, enzovoort, enzovoort. En wat heb je daar een spijt van gehad? Wat heb je bittere tranen gehuild? En heb moeten leren dat de Heere, Heere is alles wat ik nodig heb. En mij zal niets ontbreken. Hij zegt in een paar psalmen verder, psalm 27 zegt hij, 1 ding heb ik van de Heere begeerd. 27 vers 4. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Mooi, hè? Hij was koning. Hij had natuurlijk een hele drukke baan, om maar zo te zeggen. Maar zijn diepste verlangen was, en ik denk ook dat het niet een discrepantie is of zo, dat hij dicht bij de Heer wilde zijn, om zijn liefelijkheid te aanschouwen. Nou, zo mag het ook bij ons zijn. We leven hier op aarde. We hebben gewoon ons werk. We hebben gewoon de dingen die we moeten doen. Maar in onze gedachten en met ons hart kunnen we heel dicht bij de Heer zijn. In elke dag van ons leven. Om te aanschouwen zijn liefelijkheid. Mooi, hè? Zijn liefelijkheid. En ik denk, als we dat gaan zien, die liefelijkheid van de Heer en alles wat Hij ons ook wil geven, dat we ook nooit genoeg krijgen van zo'n Heer. Nou, dat is wat David zegt. Hij zegt hier, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Mooi, dan is er rust. We mogen ons neerleggen in grazige weiden. Als we bedenken, dat denk ik nou eens aan, over Bathseba. in wat voor wereld wij leven. Wij leven in een wereld, we hoeven maar de tv aan te zetten. En er wordt je gezegd, waarom ik nou naar jou kijk, weet ik niet. Maar je kan nog rijker worden bijvoorbeeld. Of je kan nog mooier worden. Of je kan nog sterker worden. Of begrijp je, ze wekken altijd jaloezie op in onze harten. Dat is typisch de wereld. Om steeds te laten zien wat je niet hebt. Opdat je de volgende dag naar de winkel gaat om dat wel te kopen. Nou, dat is hoe de duivel werkt. Hij laat je niet zien wat je wel hebt. Hij laat je alleen maar zien wat je niet hebt. En bij de Heer is het precies andersom. Hij laat ons zien. En dat wil hij ook echt doen. Door zijn woord en door zijn geest. Wat we wel hebben. Hoe doorstaat anders zo'n man 17 jaar zo'n smerige, vreselijke situatie? Ik zal nog een heel smerig verhaal vertellen. Want dat is toch wel goed om te vertellen. Een andere broeder in Rusland. Die werd gevangen genomen. En zijn bewaker was zo'n gemene man. Die gaf hem 9 maanden lang heb in zijn ontbijt gebracht. Maar wat deed hij? Hij smeerde niet hagelslag op dat ontbijt. Maar iets wat wij wegbrengen in de wc. Dat smeerde niet op de boterhammen. 9 maanden lang. Zo smerig. En zo vies. Nou, na 9 maanden werd hij vrijgelaten. Hij gaat terug naar zijn dorp. En na een maand wordt hij geroepen voor een probleem wat er is in het dorp. Misschien heb je het boek gelezen. Nou nee, in ieder geval. Hij wordt geroepen. Ze weten hij is een gelovige. Ik ken hem vertrouwen. Misschien kan hij helpen. Zijn man is doodziek. Ligt in bed. Hij komt bij die man. En welke man is dat? De gevangenbewaarder. Diezelfde man. Ze hebben gesproken. Hij is weer beter geworden. Hij is tot geloof gekomen. En zo werkt dat. Hè? Zo werkt dat. Eerst de diepte moeten we in. Eerst moeten we het lijden meemaken. En de pijn. En de verworpenheid. Want zo werkt het in het leven in deze tijd. De Heer Jezus is ook buiten de legerplaats gekruisigd. En daar staat, wij zouden ook naar hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Maar wel, daar is ook een hele rijke zegen te vinden. Nou, hier staat zo treffend. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Niet met dat opjagen van ik moet meer, ik moet meer, ik moet meer. Nee, ik ben tevreden met wat ik heb. En hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Diepe, diepe rust is in ons hart. En bij dat zachtjes moest ik denken aan een andere tekst uit Matteüs 11. Waar staat dat de Heer ons een juk geeft wat zacht is. Dat juk is zacht wat de Heer ons geeft. We hebben dingen te verduren. We worden misschien verworpen. We horen er misschien niet bij. En misschien zeggen ze in de familie, nou die jongen, dat is wel zo'n halve garen, die gelooft nog in zo'n oud boek. Begrijp je? Zo gaat dat. Je wordt verworpen in deze tijd. Want de wetenschap staat zo hoog en de Bijbel staat zo laag in de wereld. Vandaag las ik nog dat iemand aan de hand van historie meer dan 26.000 dingen had opgeschreven. Waarvan de Bijbel zeer correct is wat betreft datering. Wat er gebeurd is, die koning tegen die koning. Ze ging over koningen en kronieken en noem maar op. Meer dan 26.000 gewoon waarheden die gevonden zijn in het woord van God. Niet de wereld kan dat vertellen, maar de Bijbel is het meest betrouwbare boek. Ook wat betreft gewoon chronologie en wat iets meer zijn. Nou, dat is, wij zijn zeer afhankelijk van de Heer Jezus. En daar wil ik nog een paar versen van lezen over wat de mens van nature is. En waartoe dat zou kunnen leiden. Maar gelukkig geeft de Heer ons daar Psalm 73 vers 21 tot en met 23. Psalm 73 is heel bekend. Ik denk dat jullie dat wel kennen. Dat die psalm gaat over de voorspoed der goddelozen. En dan word je jaloers op die goddelozen dat het zo goed met hun gaat. En dan word je geprikkeld in je hart. Er staat hier in vers 21, dat gaat dan over die mensen waarmee het zo goed gaat, die goddelozen. Toen mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets en ik was een groot beest bij u. Kijk, dat is wat jaloezie werkt in de mens. Zelfs in de gelovige mens kan het gebeuren dat je zo gefixeerd bent op wat je niet hebt. Dat je zo jaloers bent op wat je niet hebt. Dat je eigenlijk alleen mag het leven op je instinct. Want ik was als een beest bij u. Zegt Asaf. Hij zegt, ik was als een beest. En dat gebeurt er met de mens als hij niet geleid wordt door het woord van God. Als hij niet luistert naar de stem van de goede herder. Want dan komen er allemaal gevoelens van, ik zou dat wel willen, ik zou dat wel willen. En dan gaat de mens dingen doen die altijd leiden tot zijn ondergang. Want hij doet dat in niet meer geleid door het woord van God, maar door allerlei instincten. Maar, dan staat er zo mooi, ik was een groot beest bij u. Dan staat er in vers 23, ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Mooi, hè? Dan zie je echt zo die leiding. Dat de Heer, dat Asaf zegt, ik zal dan gedurig bij u zijn. Ik wil bij u zijn. En dan is het ook zo dat ook de Heer onze rechterhand vat. Mooi, hè? Er wordt niet veel over de linkerhand gesproken in de Bijbel. Altijd over de rechterhand. Dat is heel apart. Want rechts betekent in de Bijbel altijd omhoog. Altijd naar boven toe. Altijd verheerlijking. Altijd verhoging. En links is niet zo best in de Bijbel. Die bokken gaan aan de linkerkant en de schapen gaan aan de rechterkant. Heel goed, hè? Ja, links is niet best, hoor. Dat is ook in de politiek al niet zo. Maar goed. Dat is ook allemaal symboliek, is dat, hè? Allemaal symboliek. Maar goed. Toen ze het net aan de rechterkant van het schip gooiden, toen was er een... Precies, aan de rechterkant. Nou, de Heer houdt ons hand vast. We worden geleid door de Heer als we dit boek vasthouden. Dan worden we door de geest geleid. Net als wat ik zei over deze Dimitri, dat hij toen hij zo in gebed was, dat hij ervaarde, ja, maar mijn vrouw en kinderen zijn helemaal niet gestorven. Ze leven nog. En dat is iets wat de Heer... Jazeker. Het was gewoon een misleiding. He? Maar die dingen gebeuren. He? Ik heb ook wel dingen meegemaakt dat ik... in Roemenië was ik bij een overval betrokken. Dat was ook heel dom van mij, moet ik eerlijk zeggen. Want ik ging niet met Bijbels, maar ik ging voor één keer wat anders doen. Beetje zakelijke dingen. Ik probeerde wat geld te verdienen. Nou, heel dom. Dat moet je niet doen. En toen raakte ik in de situatie dat ik door twee Roemenen overvallen werd. Het liep allemaal goed af, hoor. Want hij zag dat ik een beurs om mijn nek had met wat marken. Dus die heb je dan gekregen. Ja, tegen twee Roemenen kun je niet op met messen. Dus dat durfde ik niet. Vooral als Jeanette er niet bij is. Want dan kan ik achter Jeanette verschuilen natuurlijk. Nee, maar dat is heel vreemd. Als je alleen bent, ben je veel banger dan dat je met z'n tweeën bent. Dat is gewoon zo. Nou, in ieder geval... Lang verhaal kort te maken. Toen kwam ik toen het gebeurd was, belde ik Jeanette op. Nou, ze zegt, een paar uur terug toen het dus gebeurd was. Ze zegt, dan heb ik zo gevoeld dat jij in angst was en dat jij in de problemen was. Mooi is dat, hè? Dat de Heer dan toch geeft dat er iemand weer voor je bidt. En gewoon voelt, er is wat aan de hand. Nou ja, mijn moeder had dat ook heel vaak. Die verhalen ga ik allemaal maar niet vertellen. Hè, dat ze naar Danielle wou. Hè, precies op het juiste moment. Maar goed, dat zijn dingen die kan de Heer ons geven. Als we afhankelijk willen zijn van Hem, dan wil Hij ons ook die genade geven om ons ook te leiden. Dat van zijn hand mogen gaan. Nou, nog een paar dingen, want dan is het alweer tijd. Psalm 73, sorry, ik moet nog een paar teksten lezen die ook heel mooi zijn. Er staat in Psalm 73, vers 25, dat is zo mooi. Er staat er... Vers 24 zegt, gij zult mij leiden door uw raad, hè, door Gods inzicht en raad en wijsheid. Maar daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. En dan komt het. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Ja, dat zijn hele grote woorden. Nevens u lust mij ook niets op aarde. Eigenlijk zegt Asaf... Niks smaakt me hier op aarde. Het is me eigenlijk, het is goed, het is mooi, maar het smaakt me niet. Dat wat me echt levend voedsel geeft, levend water geeft, het brood des levens geeft, dat is u en u alleen. Dat is toch een geweldige uitdrukking dat je dat zo uit je overtuiging kan zeggen. Hè? Dat nevens u lust mij ook niets op aarde. Nou, dan is ook alle aantrekkingskracht wat betreft dingen die je wil, is ook verdwenen. Zeggen, nou, de Heer staat bovenaan en voor de rest allemaal op de tweede rang. Nou, dat is wat de Heer ons ook wil geven. Om zo dicht bij Hem te zijn, dat dat verlangen ook groeit in onze harten. Dus dat was 25 en 26. Nou, de Heer leidt ons zachtjes. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te zeggen. Als de Heer iets in ons leven doet, dan doet hij dat vanwege zijn naam. Vanwege zijn wil. Vanwege zijn plan. Want zijn plan zou in onze levens tot uiting komen. Niet onze plannen. En dat de Heer moet het dan nog ondertekenen of zo, onze plannen. Nee, zijn plannen, daarin mogen we instappen. En dat doet hij ook. En daar wil de Heer ons ook gebruiken. Nou, al ging ik ook door een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zet met mij uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dus dat is mooi, hè? Als wij op weg gaan, we worden oud, we moeten het leven afleggen. Dan heeft eigenlijk de dood geen, maakt niet meer zo'n indruk op ons. Want de Bijbel zegt zo treffend, de Heer Jezus zegt, degene die in mij gelooft, die zal de dood niet zien. Mooi is dat, hè? Een ongelovige gaat naar het dodenrijk, die zal het dood zien. De gelovige, als die sterft, dan ziet hij de Heer. Ik weet nog, ik was voor een paar weken terug nog bij tante Bets, vlak voordat ze stierf. En toen zei ik ook weer iets, dat was ik weer niet helemaal goed natuurlijk. Toen dacht ik, ik zal een beetje een soort troost en zo. Hè? Van, nou, ik zeg, als u straks heen gaat, dan zult u misschien mijn moeder weer zien, moeder Nel. En u zult Ariaan misschien weer zien, hè? Uw man die al 10 jaar terug overleden is. Ze zegt, ik verlang maar naar één ding. Dat ik de Heer Jezus mag zien. Toen was ik eigenlijk een beetje beschaamd. Want ik denk, ja, daar gaat het om. Dat we hem mogen aanschouwen. En zijn liefelijkheid, zoals ook Psalm 73 dat zegt. Of Psalm 27. Zijn liefelijkheid om die te aanschouwen. En we zijn op weg naar dat moment. En we zijn op weg om dat ook, dat ook in vervulling gaat. Nou, dus de Heer, die heeft ons ook ons hoofd vet gemaakt met olie, enzovoort, enzovoort. Onze beker is overvloeiende. Mooi, hè? Die laatste wil ik ook nog even lezen, vers 6. Vers 5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. De Heer, ja, natuurlijk gaat het hier over de tafel des Heren. Ja, als wij het avondmaal vieren, dan is het de tafel des Heren. Het is niet de tafel van ons, of van de Baptisten, of van de Gereformeerden. Het is de tafel des Heren. En als wij aan die tafel zitten, nou, dan heeft de vijand al helemaal geen kans van slagen meer. Want aan die tafel gedenken we zijn dood en zijn opstanding. Zijn overwinning over de dood en over de wet en over alles wat tegen de Heere God was, heeft hij overwonnen. En dat vieren we ook in met die tafel. En we zitten aan die tafel samen met de Heer. En hij geeft ons van al die rijkdommen, opdat we ook gesterkt mogen worden. Vroeger werd heel veel het avondmaal gevierd in de eerste gemeentes. Zo dikwijls als ze samenkwamen, staat er, geloof ik. Maar het was ook ter bemoediging, ook voor ons. We denken terug aan de Heer Jezus. We worden daardoor ook steeds weer gericht op hem en wat hij heeft gedaan. Niet wat wij moeten doen, maar wat hij heeft gedaan. En tegelijkertijd worden we weer versterkt van wat hij heeft gedaan. En dat we vol goede moed en met een levende hoop in ons hart hem tegemoet mogen treden. En daar staat er zo mooi, daar mogen we ook zijn. Het goede en het weldadige zal ons volgen al de dagen van ons leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Je zou kunnen zeggen, nu mogen we in het huis des Heren zijn. We zijn er nu en als we eens gezien, of als we alleen onze stille tijd hebben. We zijn bij de Heer, maar we gaan straks zo door tot in alle eeuwigheid. In datzelfde huis. Want wij wonen bij de Heer. Wij zijn bij hem ingetrokken. Zoals de Bijbel dat ook zegt. En dat is geweldig. Om dat te mogen weten. En daaruit ook te mogen leven. Om ook te vertrouwen op dat woord van God. Om wat ons ook weer bemoedigt. En ook helpt om te zien op die toekomst. Die heel dicht nabij is. Nou, daar zullen we de Heer voor danken. Vader, we danken u voor uw woord. Voor Psalm 23, een herderspsalm. Heer, en ook wij mogen zeggen dat u ook onze goede herder bent. En dat u goed voor ons zorgt. Dat u ons genoeg te eten geeft en genoeg te drinken. Dat we geestelijk gezond mogen zijn. Om u te mogen dienen al de dagen van ons leven. Bij u te zijn in het heiligdom, maar tegelijkertijd ook in deze wereld te mogen getuigen van deze heerlijkheid. Dank u wel. Voor uw grote liefde. Dank u wel dat u ook een lam bent geworden. Om ook onze wegen die we gingen. om die ook weg te brengen op het kruis van Golgotha. En dat u opstond ten derde dagen. En dat u leeft tot in alle eeuwigheden. En wij met u. Dank u wel. Amen.